Goedenavond allen, hartelijk welkom op deze dagsluiting. Ook een welkom aan onze organist van vanavond, dat is Mark Brandwijk. We willen deze dagsluiting beginnen met het luisteren naar het orgelspel uit Psalm 119 en daarvan het 17e vers. Leer mij, o Heer, de weg door u bepaald, dan zal ik die ten einde toe bewaren. Geef mij verstand, met goddelijk licht bestraald. Dan zal mijn oog op uw wetten staren. Dan houd ik die, hoe licht mijn ziel ook dwaalt. Dan zal zich het hart met mijn daden paren. Psalm 119, het 17e vers. Ik wil vanavond met u lezen uit Markus 6, de versen 1 tot en met 6. Daar zal ook de meditatie over gaan. Markus 6, vers 1 tot en met 6. En hij ging van daar weg en kwam in zijn vaderland. En zijn discipelen volgden hem. En als het Sabbat geworden was, begon hij in de synagoge te leren. En velen die hem hoorden ontzetten zich, zeggende, van waar komen deze dingen? En wat wijsheid is dit, die hem gegeven is, dat ook zulke krachten door zijn handen geschieden? Is deze niet de timmerman, de zoon van Maria, en de broeder van Jacobus en van Jozes, en van Judas en van Simon? En zijn zusters niet hier bij ons? En zij werden aan hem geërgerd. En Jezus zei tot hen, een profeet is niet ongeëerd dan in zijn vaderland, en onder zijn magen en in zijn huis. En hij kon aldaar geen kracht doen. Dan hij legde weinigen, zieken, de handen op en genas hen. En hij verwonderde zich over hun ongeloof en omging de vlekken daar rondom, lerende. Als je te dichtbij staat, zie je het niet, zeggen we soms. En zo is het met veel dingen, niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk. Zien we bijvoorbeeld nog hoe uitzonderlijk onze welvaart en veiligheid is in Nederland. Iets dergelijks zien we vandaag ook in het Bijbelgedeelte dat we lazen. De inwoners van Nazareth kunnen Jezus niet zien voor wie hij is. En waarom? Omdat hij te dichtbij staat. Na een lange tijd waarin veel is gebeurd, komt Jezus weer terug in Nazareth, het dorp waar hij is opgegroeid. Nog maar kort geleden was hij vandaar naar de rivier de Jordaan gereisd, naar Johannes de Doper. Uit de wijde omgeving waren mensen op Johannes afgekomen om die profeet te horen over het naderende oordeel en de komende dag des Heren. Velen lieten zich door Johannes dopen. Ook Jezus werd door hem gedoopt. En daar was het zijn vader die hem bevestigde als zijn geliefde zoon. Direct daarna dreef Gods geest hem de woestijn in, waar hij 40 dagen en nachten alleen was en werd verzocht door de Satan. En toen was hij gereed voor zijn taak, gereed om Gods koninkrijk te gaan verkondigen, om dat koninkrijk voor te leven en zichtbaar te maken op zijn eigen levensweg. Vreemd genoeg begon Jezus niet in Jeruzalem, de hoofdstad, het hart van Israël. Hij ging terug naar Galilea, het Galilea der heidenen. Een achtergebleven gebied van arme vissers en boeren. Jezus begon zijn taak in de marge van Israël, in de marge van de samenleving. Niet in Jeruzalem, maar in Capernaum, een vissersdorp aan het meer van Galilea. We lezen in Marcus 1, vers 21 en 22, en zij, dat is Jezus met zijn discipelen, kwamen in Capernaum. En op de Sabbatdag ging hij meteen naar de synagoge en gaf hij onderwijs. En ze stonden versteld van zijn onderricht, want hij onderwees hen als gezaghebbende en niet als een schriftgeleerde. En in vers 28, het gerucht over hem verspreidde zich meteen in heel de omgeving van Galilea. Lucas schrijft zelfs dat de menigten in Galilea hem opzochten en probeerden hem tegen te houden, opdat hij niet van hen weg zou gaan. Hij weet de schriften uit te leggen op een manier die de mensen diep raakt. Jezus spreekt met goddelijk gezag, zoals ze dat nooit eerder hebben ervaren van de schriftgeleerden en de fariseeën. Gezag dat niet autoritair, dwingend of onderdrukkend is. Jezus zou het later nog tegen de fariseeën zeggen: ik wil barmhartigheid en geen offer. In die kring van gezag gebeuren ook veel wonderen. Zieken worden genezen, mensen worden geheeld naar lichaam en ziel, verstotenen worden in de gemeenschap teruggehaald. Levens komen onder het beslag van het koninkrijk van God. 12 mannen, maar ook nog veel andere mannen en vrouwen, geven alles voor hem op om hem te volgen. Maar nu vandaag volgt een nieuwe stap op die weg van zijn koninkrijk. Een weg die niet alleen maar vrede brengt, zo is wel gebleken. Er melden zich ook tegenstanders van Jezus, die zich bedreigd voelen in hun gezag en macht, zoals de Joodse leiders. Bovendien blijkt gaandeweg dat de leerlingen van Jezus hem lang niet altijd begrijpen. Want er gaat toch vaak een andere weg dan je van een Messias zou verwachten. Dat wordt zelfs de hoofdlijn in het evangelie van Marcus. Het onbegrip en het ongeloof in de directe kringen rond Jezus. Zelfs van zijn moeder en zijn broers. Hij voelt dat ze hem niet begrijpen in zijn roeping op de weg van God. Een weg waaraan hij trouw wil zijn. Een weg waarop hij niet begrepen wordt door zijn eigen moeder en zijn broers. Dat kan niet anders dan pijn doen en eenzaam maken. Weet er niet alleen je tegenstanders tegen je in te gaan, maar ook je naaste familieleden. Dan, dat zal Jezus als mens ook pijn hebben gedaan. En nu gaat hij dan vanuit Capernaum naar Nazareth, zijn vaderstad. Het is Sabbat en Jezus gaat met de dorpsgenoten, dorpsbewoners naar de synagoge. Vraagt naar de boekrol van die Sabbatdag. Dat is Jesaja. Leest eruit en begint te onderwijzen. De mensen staan versteld van wat ze horen. Want Jezus spreekt met wijsheid en met gezag. Waar heeft hij dat vandaan? Is dit Jezus, die ze van vroeger kennen? Ze herinneren zich hem nog goed en zeggen: is deze niet de timmerman, de zoon van Maria? En het is nog maar kort geleden dat hij is vertrokken uit Nazareth. Hij is niet jaren weg geweest om te studeren. Hoe kan hij dan zo spreken? Wat is er met hem gebeurd dat hij nu de schrift uitlegt en overal wonderen doet? Geen wonder dat ze versteld staan. Versteld staan ze. Maar dan volgt het droevige van deze geschiedenis. Ze accepteren Jezus niet. Ze nemen aanstoot aan hem. Hij is toch maar de timmerman, de zoon van Maria, de broer van Jacobus en Jozes en Judas en Simon. Ze wijzen hem af. Het opvallende daarbij is dat ze wel de wijsheid van zijn woorden erkennen. Dat ze wel de waarheid van zijn wonderen aannemen. Ze horen hem immers zelf. En ze zien ook enkele genezingen in hun dorp gebeuren. En toch geloven ze niet in hem. Waarom? Waarom gelooft het Joodse volk niet in Jezus? Onder andere volken kwamen meer en meer volgelingen van hem. Maar onder zijn volksgenoten was meest afwijzing. En dat terwijl ze hem zelf hadden horen spreken, terwijl al zijn wonderen in Israël gebeurd waren. Hoe kon dat? Zulke vragen kunnen nog leven. Doen wij soms niet net als in Nazareth? Hier in de kerk is hij bekend, dichtbij. We herkennen de wijsheid van Jezus' woorden. We aanvaarden de wonderlijke dingen die hij deed. Zelfs dat hij opstond uit de dood. Maar luisteren we naar wat hij zegt, zijn we bereid ons leven echt in te richten naar zijn woorden? Of houden we hem liever op een afstand? Zijn de woorden van de Bijbel, de preek, te bekend, zodat we ze niet meer echt horen? Of beamen we zijn woord wel, maar mist het de uitwerking in ons leven, omdat het te bekend is geworden en ons hart vaak niet raakt? Waarom krimpt de kerk in Europa, terwijl we hier Jezus in de gedaante van zijn woord al eeuwen kennen? Waarom keren hier velen zich af? Groeien de twijfels in het hart van zoveel kerkgangers? We kunnen de kring nog wat kleiner maken. Is er ruimte en vrijheid in ons gezin om elkaar vertroostend, vermanend of kritisch aan te spreken vanuit ons geloof? Is er ruimte om met en voor elkaar te bidden, om met elkaar vanuit het geloof te spreken, zonder voor elkaar een struikelsteen te worden? Kunnen we als echtpaar elkaar hierop bevragen? Staan we open als ouder voor het gesprek over God met onze kinderen? Of kiezen we de makkelijke weg? Kan een vriend, collega of ambtsbroeder mij aanspreken in Gods naam? Dat is gevoelig en kwetsbaar. Hoe dichterbij, hoe moeilijker lijkt het. Hoe is het nu als Jezus dichtbij komt in ons leven? Als Jezus ons al zo lang vertrouwd is door kerk en opvoeding, door kinderbijbel, preken, door school en thuis, vindt hij daar nog wel een luisterend oor? Kan hij nog weer nieuw voor ons worden, zoals in Capernaum? Zo nieuw en gezaghebbend dat we ons durven toevertrouwen aan hem en aan zijn woord? Of zijn wij in Nazareth en moet God niet te dichtbij komen in mensen die wij goed kennen, die zich niet te veel moeten verbeelden en over wie wij onze mening al klaar hebben? Weet u, de afwijzing in Nazareth ligt niet aan het feit dat Jezus onderwijst. Het ligt aan wat hij zegt. Dat vinden we niet in dit Bijbelgedeelte, daarvoor moeten we even teruggaan. Wat Jezus verkondigt, wat is zijn boodschap? Dat vat Marcus samen in hoofdstuk 1, vers 14 en 15. Daar staat: en nadat Jezus overgeleverd was, kwam hij in Galilea, predikende het evangelie van het koninkrijk van God en zeggende: de tijd is vervuld en het koninkrijk Gods nabijgekomen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Jezus bracht de goede boodschap dat Gods koninkrijk zou komen. Dat liet hij zien in zijn daden, de wonderen die de confrontatie aangaan met ziekte en dood, met duivel en dood. Maar naast die confrontatie is er de invitatie, de uitnodiging. Hij roept op om klaar te zijn voor de komst van Gods koninkrijk. Bekeer u, want het koninkrijk van God is nabijgekomen. Zo zal Jezus dus ook in Nazareth gepreekt hebben. Mensen, dorpsgenoten, ga anders leven, keer u om. Zoals u nu bent en doet, gaat het niet goed. Bekeert u, want Gods koninkrijk komt. En dat is nu precies de reden waarom Jezus wordt afgewezen. Hij doet een beroep met autoriteit. Hij meent te kunnen zeggen wat anderen moeten doen. En hij keurt bepaalde dingen in hun leven blijkbaar af. Juist dat is het wat irritatie opwekt. Toen al in Nazareth. Jezus sprak heel praktisch. Hij legde een claim op het leven van zijn hoorders. Hij liet hen niet vrij. Dat wekte ergernis toen en nu. In onze maatschappij is er vaak een grote allergie voor mensen die je vertellen wat je moet doen. We maken het toch zeker zelf al uit. Daarom keren mensen zich af van de kerk. Maar om deze reden keren mensen zich ook echt af van God. In Nazareth was het niet anders. Wie denkt die Jezus wel dat hij is? Moet hij, hun dorpsgenoot, hen oproepen om anders te gaan leven? Ze noemen hem ineens die man. Waar heeft die man het allemaal vandaan? Hij is toch de zoon van Maria? Wat denkt hij dan boven hen te staan? Zijn gezag erkennen ze zeker niet. Zo ging het later eigenlijk met heel Israël en zeker met de leiders van Israël. Ze ergerden zich aan Jezus en aan zijn boodschap. Moeten wij ons bekeren? Wij zijn toch kinderen van Abraham? Wij hebben Gods wet toch al? De mensen in Marcus' tijd zagen het gebeuren. Juist het Joodse volk dat het meeste van Jezus zag en hoorde, wijst hem af. En voordat wij nu ons hoofd schudden over anderen, geldt het misschien ook voor ons. De boodschap van Jezus die u en ik steeds tot ons horen komen, is telkens dezelfde. Bekeert u. En dat betekent dus dat er bij ons dingen moeten veranderen. Wilt u dat horen? Wil ik dat horen? Of wekt dat ergernis? U moet veranderen. Met uw rustige leven gericht op eigen comfort. Jij moet veranderen. Met gerichtheid op succes en slagen. Ik moet veranderen. Met mijn woorden die zo vaak vromer zijn dan mijn hart. Kunnen we deze boodschap hebben? Of doen we het eigenlijk graag zonder? Nazareth verwerpt Jezus. Maar het wil niet zeggen dat zijn opdracht nu mislukt is. Verre van dat. Gods rijk komt, was de boodschap. En dat is en blijft waar. Als ze het niet willen horen in Nazareth, gaat Jezus naar de omliggende dorpen om het te onderwijzen. Nee, de afwijzing door mensen in Nazareth schaadt Gods plan niet. Het schaadt alleen henzelf. Het is opvallend, na de afwijzing in Nazareth wordt er zelfs extra kracht gezet achter de verkondiging van het evangelie. Jezus roept zijn leerlingen en stuurt ze erop uit in tweetallen. Gods plan gaat verder, ondanks de afwijzing. We zien hier hetzelfde gebeuren wat later in het groot gebeurt. Jezus wordt in Israël afgewezen en gedood. Maar is dat het einde? Zeker niet. Jezus staat op en hij stuurt zijn leerlingen erop uit. Gods plan is niet te stuiten. Als na Pasen de boodschap onder vele Joden afgewezen blijft worden, gaan ze naar andere volken. Net zoals Jezus hier na afwijzing naar andere dorpen gaat om te onderwijzen. Zou het nu ook niet zo gaan? Als in Europa Jezus woord en bevel worden afgewezen als intolerant, dan gaat hij wel elders verder. Dan werkt de geest in Azië en Afrika. Gods plan gaat door. Ook als u en ik naar Jezus woorden naast ons neerleggen. Wat zouden we dan klagen? Als de zegen niet hier, maar elders komt, Gods plan gaat door. De vraag is alleen met wie. Wie zich ergert aan Jezus oproept, die loopt de zegen mis. In Nazareth en later in Israël wordt Jezus niet aanvaard, maar tot een eigen onheil. Alleen wie Jezus' woorden ter harte neemt, ernaar luistert en leeft, die komt in het koninkrijk. Wie zijn gezag erkent, hem heeft leren kennen als borg en middelaar. Is dat zo bij u, bij jou en bij mij? Heeft hij het voor het zeggen in ons leven? Onze westerse cultuur struikelt over Jezus. Over het feit dat hij zegt dat we ons moeten bekeren. Intolerant en veel te absoluut. Zo lopen helaas velen, hoe beschaafd en verlicht ook, voorbij aan Jezus en zijn koninkrijk. En hoe is dat bij u, bij jou en bij mij? Jezus spreekt ons aan, telkens weer, ook vandaag. Hij zegt, je kunt niet zomaar doorleven. Gods toekomst komt eraan. En daarom bekeert u. Wat doet u of jij daarmee? Juist als u jaren in de kerk zit en het allemaal al lang weet, kan dat een grote belemmering zijn om echt om te keren. Als je te dichtbij staat, zie je het niet meer. Luister daarom ook vandaag naar Jezus' stem. Wend u tot mij. Laat mij het te zeggen krijgen in uw leven. Erkennen we Jezus' autoriteit en luisteren we of niet? En dat laatste kan in botte afwijzing of ergernis, maar ook in een vriendelijk negeren. Laat het u gezeggen met de woorden van Paulus. Wij bidden u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. Dat is de boodschap. Een boodschap die iedere christen telkens weer moet horen. Mijn zielen, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Dat is een vraag die ieder mens moet beantwoorden aan deze kant van het graf, maar ook mag beantwoorden en kan beantwoorden door eerst antwoord te geven op de oproep en het bevel van Jezus. Bekeert u, laat het u gezeggen, voor het eerst of opnieuw. Sta stil, maak rechtsomkeert en voeg u bij het volk op de weg die ten leven leidt. Is dat aan uw of mijn keuze? Ja, maar die keuze komt wel voort uit een verlangen naar God in het hart. En dat verlangen werkt Hij zelf door zijn geest, op het gebed. Werkt u zelf zaligheid met vrezen en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Wie hem niet verwerpt en tot hem vlucht, die ervaart hoe zegenrijk dat is. Kijk naar de enkele in Nazareth, die hem niet verwerpen. Het zijn zieken die tot me komen in geloof, en ze worden genezen. Als u de oproep van de Heer Jezus aanneemt, u omkeert om op zijn weg te gaan, voor het eerst en steeds weer, dan zult u merken dat het de goede keuze is. Hij roept ons, u en mij, opdat we leven vinden en overvloed. Bij hem is het te vinden voor ieder die zich niet aan hem ergert. Amen. Dan willen we nu luisteren naar het orgelspel uit Psalm 95 en daarvan het vierde vers, Psalm 95, vers 4. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij. De schapen die Zijn hand wil weiden, zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. We willen u bidden en danken. Heere, zo wilt u ook vanavond weer dichtbij komen. En dat is niet alleen vandaag, Heere, maar dat is elke dag. Wilt u dichtbij komen en komt u dichtbij in het gewaad van uw woord. Heere, dat kunnen we elke dag en dat mogen we ook elke dag openslaan. En Heer, het mag ook steeds weer zondag zijn, waarop we naar uw huis mogen gaan in alle vrijheid. Heer, ondanks de beperkingen kunnen we nog uw woord horen en mogen we dat nog horen. Heer, zo wilt u elke dag, dag in, dag uit, week in, week uit, jaar in, jaar uit nog voedsel om onze levensboom leggen. Heer, en we mogen en we willen u daarvoor danken dat het nog kan. Heer, dat u ons nog in leven laat, dat u ons nog de gelegenheid geeft. Heer, dan wilt u dichtbij komen en we bidden u, Heer, dat we niet zijn zoals de dorpsbewoners, de dorpsgenoten van uw Zoon Jezus Christus, die afgewezen werd. Heer, men ergerde zich aan zijn woorden. Heer, we bidden u. We zijn niet beter in Sliedrecht dan toen de mensen in Nazareth. Heer, wilt u nog ogen openen, harten neigen. Heer, dat het ook niet zo is dat u in Sliedrecht, in onze gemeente, geen kracht kan doen en daarom van ons wijkt. Heer, we bidden u, wilt u bij ons blijven, ons onderwijzen, nog rijk werken binnen onze gemeente. Heer, wilt u daar ook onze dominee alles voor geven en ingeven wat hij nodig heeft om ook steeds weer uw woord te verkondigen. Heer, dat het niet zijn woorden zijn, maar dat hij zijn mond maar hoeft te openen om uw woord tot ons te spreken. Heer, we danken u voor wat u ons vanavond hebt gegeven. Wilt u het zegenen? Wilt u daar verder vrucht op geven? Heer, ga zo met ons deze week in. Leid ons ook weer naar de zondag. Wilt u ons bewaren? Wilt u ons helpen in alles wat ons te doen staat? We vragen het u niet uit verdiensten, maar alleen om Christus wil. Amen. We willen deze dagsluiting afsluiten met het luisteren naar het orgelspel en dan het lied van Maxine. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. En daarvan willen we dan luisteren naar 3 coupletten. Ik zal ze u ook citeren. Eens was ik een vreemdeling voor God en mijn hart. Ik kende geen schuld en gevoelde geen smart. Ik vroeg niet, mijn zielen, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, toen werd in mijn zielen de vreze gewekt. Toen voelde ik wat eisen Gods heiligheid deed. Daar werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Nu reis ik getroost onder het heiligend kruis, naar het erfgoed daarboven, naar het vaderlijk huis. Mijn Jezus geleidt mij door de aardse woestijn, gestorven voor mij zal mijn zwanenzang zijn.